Hallo en welkom bij deze podcast in de serie Internationaal Wijnbrevet WGT Level 2. Mijn naam is Jeroen Bronkhorst. Ik ga het uitgebreid hebben over de meest geteelde en meest gedronken witte druif in de wereld. En ik denk dat iedereen wel weet wat dat is, Chardonnay. Voor sommige mensen is Chardonnay geen druif, maar een merk. Ik heb het over de meest bekende wijnregio's voor Chardonnay en de stijlen die ze voortbrengen. Dan gaan we naar een andere zeer populaire druif in Nederland, met name in de zomer. En dat is natuurlijk Sauvignon Blanc. Welke stijlen zijn er? Wat zijn de wijnregio's? En wat is de toekomst van Sauvignon Blanc? Dan komt Pinot Gris aan bod, dat werkpaard. Goed voor bulk- en kwaliteitswijnen. En ja, dat is wel handig. We pakken meteen een stukje Elzas mee. Ten slotte behandelen we nog wat minder bekende druiven, de Gewürztraminer, Viognier en Albarino. Kortom, allemaal witte druiven, wijnstijlen en wijnregio's. Tot zover dit overzicht. Laten we maar gewoon beginnen met Chardonnay, daar is heel veel over te vertellen. Ten eerste, wist jij dat Chardonnay een bijnaam heeft? Dat is de chameleon. Je weet wel, zo'n dier wat zijn kleur de hele tijd aanpast aan zijn omgeving. En Chardonnay kan zich heel erg goed aanpassen. Hij maakt uitstekende wijn in koele en gematigde en in warme klimaten. Hij is in de wijngaard weinig gevoelig voor ziektes. Je kunt er bulkwijnen van maken, hij kan heel goed produceren, maar ook topkwaliteiten. Van Chardonnay wordt er droge witte wijn gemaakt, maar ook prachtige mousserende wijn, denk maar aan champagne. En heel soms ook zoete wijnen. En hij leent zich uitstekend voor houtrijping. Nou, dat zijn nogal wat chameleon-eigenschappen bij elkaar, denk ik. Als je Chardonnay wilt leren kennen, als je hem wilt begrijpen, dan krijg je al snel door, dit is een niet-aromatisch druivenras. En dat maakt natuurlijk dat je er zoveel kanten mee uit kan. Het terroir is enorm bepalend voor de kwaliteit van de wijn. Terroir wil zeggen, waar staat die druif? Wat is de kwaliteit van de bodem en wat is het klimaat? Hoe groeit die druif op? In een koel klimaat of een heel koel klimaat zoals Chablis heeft Chardonnay altijd een hoog zuurgehalte. Een lichte tot gemiddelde body en smaken van groen fruit als appel en peer en zeker ook citrusvruchten, citroen, limoen. En op die kalkbodem krijg je ook het aroma van natte steen. Dat klinkt voor sommige mensen een beetje vreemd, natte steen. Maar ik zou zeggen, pak eens een kiezel, maak hem nat en ruik eraan. Sommige stenen hebben wel degelijk een duidelijke geur. Een Chardonnay uit een gematigd klimaat, ook in de Bourgogne, maar dan zuidelijker in Côte d'Beaune, heeft een gemiddeld tot hoog zuurgehalte, een gemiddelde tot volle body en weer smaken van citroen, maar nu is het fruit wat rijper, steenvruchten, persik, abrikozen en soms ook wel een beetje tropisch fruit. Ten slotte heb je dan nog Chardonnay in een warm klimaat, zoals in Australië. Dan heeft hij een volle body en een gemiddeld zuurgehalte. En in die smaak domineren steenvruchten, persik, abrikoos en ook heel duidelijk tropisch fruit. Dat is de eerste kennismaking. Waar staat Chardonnay en wat doet dat met de smaakstijl? Dat is het begin en dan komt het wijnmaken aan de beurt. Ook Chardonnay is een druif die groot geworden is in Frankrijk, in de Bourgogne. En wereldwijd misschien wel de meest bekende Bourgogne Chardonnay is natuurlijk de Meursault. Dat is een wijn met een heel duidelijk karakter en het voorbeeld voor heel veel wijnmakers om Chardonnay te maken. De kracht van Meursault is eigenlijk dat Chardonnay een niet-aromatische druif is. De smaak van de wijn wordt voor een groot deel bepaald door technieken in de wijnkelder. En dan spreken we dus over secundaire aroma's. De aroma's die na de vergisting dankzij het werk van de wijnmaker tot stand komen. Het eerste secundaire aroma is de malolactische omzetting. Bij veel witte wijnen wordt dat niet toegestaan. Maar hier juist wel. Direct na de vergisting zetten bepaalde bacteriën het harde appelzuur in de wijn om in het zachte melkzuur. Van malo naar lacto. Dan krijg je aroma's van boter en room. Een ander secundair aroma in deze wijn is de contact met de gist, de rijping op de lee. De afgestorven gist blijft in het vat, zakt naar de bodem en wordt regelmatig stevig doorgeroerd. Daardoor is er intensief contact met de wijn en ontstaan er chemische verbindingen. De belangrijkste smaak die daaruit voortkomt is brood en biscuit. Denk maar aan champagne en cava. In het Frans noem je dat bâtonnage. Een bâton is een stok. Je roert met een stok door het wijnvat. Nog een secundair aroma in Meursault is de vergisting en de rijping in eikenhouten vaten. Dan krijg je meer body en ontwikkel je smaken van rook, vanille, kokos, koffie en chocola. En houten vaten laten natuurlijk altijd subtiel zuurstof door, dus je krijgt een langzame oxidatie. En dat proef je nog het meest in de vorm van noten. Voor een wijn als Meursault wordt natuurlijk het allermooiste hout gebruikt. En een wijnmaker kan kiezen voor verschillende types van branding van de vaten. De toasting, licht, gemiddeld of zwaar. En ook dat kun je duidelijk in de wijn proeven. Dit smaakprofiel kan je ook imiteren met houtsnippers en houten staven, maar dat doen ze niet in Meursault. Vraag voor de grapjes aan een gemiddelde consument: Chardonnay, wat is dat eigenlijk? Niet iedereen weet dat het een druif is. Veel mensen denken dat het een soort wijnstijl is. En de meeste mensen zullen het omschrijven als dik en vet en vol en houtgelagerd. Want dat is de stijl Chardonnay die in veel nieuwe wereldlanden gemaakt wordt, buiten Europa dus. En de grap is, eigenlijk proberen ze allemaal Meursault te imiteren. Alleen, ze hebben het terroir niet, die unieke kalkbodem en dat koele klimaat. Er is ook niet de traditie die van generatie op generatie overgedragen is. En vaak wil het bedrijf de Chardonnay ook goedkoop aanbieden. Een hoge kwaliteit Chardonnay uit de Bourgogne, een Premier Cru of een Grand Cru, is een wijn die heel lang kan rijpen. En dan prachtige tertiaire aroma's ontwikkeld. Het wordt steeds complexer en verfijnder. Maar het blijft altijd een krachtige wijn. Er zijn natuurlijk nog meer stijlen van Chardonnay in de Bourgogne. Om te beginnen heb je wijnen met eenvoudig het woord Bourgogne op het etiket. Dat is een eenvoudige wijn en de druiven mogen uit de hele Bourgogne-regio komen. De volgende stap zijn wijnen uit een specifiek gebied binnen de Bourgogne. Een hele interessante, ik noemde hem al, is de AOC Chablis. Dat ligt zeer noordelijk. Het ligt eigenlijk dichter bij de Champagne dan bij de rest van de Bourgogne. Er heerst een uitgesproken koel klimaat. En het is een pure kalkbodem. De wijnen hebben daardoor een lichte tot gemiddelde body en een flink hoog zuurgehalte. Ze worden eigenlijk altijd droog gevinifieerd, dus dat zuur komt er ook heel duidelijk uit. Ze smaken naar appel, citroen en natte steen. Echt een koel klimaat dus. De beste wijngaarden, de Premier Cru en de Grand Cru, liggen op heuvels die naar het zuiden en het zuidwesten zijn gericht. Daar vang je de meeste zonuren en kunnen de druiven het beste rijpen. Vorst is altijd een heel groot risico in dit gebied, met name in de lente. Houtlagering komt wel voor in de Chablis, maar zelden op een manier dat je ook hout proeft. De wijnmakers willen die elegantie en die frisheid, ja eigenlijk de delicaatheid van de wijn behouden. De Chablis kent 4 oplopende classificaties. De eerste is, de naam zegt het al, Petit Chablis. Dat is de instapwijn. Een lichte stijl, wat dunner. Zeker goedkoper, maar soms verrassend lekker voor die prijs. Dan volgt gewoon Chablis. Dat zijn de wijngaarden die rondom het dorp Chablis liggen. En dan komen we bij de premium wijn uit. Chablis Premier Cru en Chablis Grand Cru. Dan gaan we ruim 100 kilometer naar het zuiden en dan komen we uit in de Côte d'Or. En eigenlijk moeten we dan meteen nog zo'n 80 kilometer doorrijden, want in het noorden van de Côte d'Or, de Côte de Nuit, wordt bijna geen witte wijn gemaakt. Maar dan gebeurt het, dan komen we in de Côte de Beaune uit. Genoemd naar de bekende en de supergezellige stad Beaune. Hier vind je de dorpen Meursault en Puligny-Montrachet. Het is trouwens hartstikke leuk om een keertje naar de Bourgogne toe te gaan. Vanuit Utrecht is het ongeveer 6 uur rijden. Als je in Limburg woont, heb je mazzel, dan is het een stuk korter. En wat mij elke keer weer opvalt daar, is het zijn gewoon kleine boerendorpjes. Je rijdt er soms in een paar minuten doorheen. Het is doodstil, er zijn bijna geen winkels. Je ziet niet veel mensen, er gebeurt eigenlijk niks. En ja, hier en daar zie je mensen op het land werken. Je kunt je eigenlijk niet voorstellen dat sommige van die dorpjes zo populair zijn. En dat de hele wereld die wijnen wil hebben en dat er ook erg veel geld voor betaald wordt. Als je zo'n mooie Premier Cru of Grand Cru koopt, heb ik één advies. Laten liggen, niet aankomen. Je moet ze bewaren, want na 10 of 15 jaar zijn ze veel lekkerder. En dan komt pas echt eruit wat erin zit. Overigens kun je ook heel leuk fietsen huren daar. Dan kun je de wijngaarden leuk bekijken. Nou, we kunnen er niet eeuwig blijven, dus we gaan nog verder naar het zuiden. En dan komen we uit in de Mâconnais. Daar worden ook lekkere chardonnays gemaakt hoor. Vaak wat eenvoudiger, meestal niet houtgerijpt. Maar eigenlijk heel gunstig geprijsd. Onder de naam AOC Mâcon. Je hebt er nog een heel bijzonder dorpje, een village zoals dat heet in Frankrijk. En dat is Pouilly-Fuisé. Dat zijn de topwijnen van de Mâcon. Meestal wel houtgelagerd, met meer body en meer complexiteit. Daaronder, de meest zuidelijke regio, is de Beaujolais. Die staat natuurlijk erg bekend om zijn rode primeurwijnen. Maar er worden ook lekkere witte wijnen gemaakt van Chardonnay. En als we daar doorheen trekken, eindigen we in Lyon, de tweede stad van Frankrijk. Dan heb je een beeld waar we nu zijn. We trekken de Bourgogne uit en we gaan naar het zuiden, naar de Languedoc-Roussillon. Een heel groot wijngebied wat aan de Middellandse Zee ligt. In het westen loopt dit tot aan de Pyreneeën, tot aan de Spaanse grens. En in het oosten eindigt de Languedoc bij de rivier de Rhône. Je hebt Appellation-wijnen, maar ook een enorme hoeveelheid wijnen die vallen onder de IGP Pédoc. Vroeger werd die streek de Midi genoemd. En het heette ook de wijnschuur van Frankrijk. Dat geeft wel een beetje aan over welke grootte we het hebben. Het is wat minder bekend, maar er worden ook uitstekende wijnen gemaakt van Chardonnay in de Languedoc. Vaak op hout vergist en gerijpt. En daarnaast is het de leverancier van merkwijnen. Zoals die bekende Arrogant Frog. Dat is wel een grappig verhaal. Ik ben er geweest en de wijnmaker heeft het mij uitgelegd. Hij had een vriend en die noemde de Franse Arrogant Frogs, opgeblazen arrogante kikkers. En toen dacht hij, daar moet ik het merk van maken. En je ziet op die etiketten zo'n enorme zelfingenomen voldane kikker. Met een bolle Franse buik van het lekkere eten en een alpino pet op. Heel tevreden met zichzelf en een glas wijn in zijn handen. Overigens is het een zeer succesvol merk geworden. Er is nog één andere plek in Frankrijk waar Chardonnay ook een zeer belangrijke rol speelt. En dat is natuurlijk Champagne. Maar in de laatste podcast gaan we het over mousserende wijnen hebben. Dan zal ik dat ook weer vertellen. We gaan Frankrijk uit en we vliegen naar Amerika. En we gaan helemaal door naar de westkust, naar Californië. Ook voor Amerika afzonderlijk geldt. Chardonnay is de meest geteelde witte druif en de meest gedronken witte wijn. Het hart van Californië wordt gevormd door Central Valley. Door bergen afgeschermd van elke invloed van de zee, waardoor het een heel warm en heel droog klimaat heeft. Je kunt hier alleen druiven telen door te irrigeren. Dit is het gebied voor de merkwijnen door enorme volumes. Chardonnay smaakt hier zoals je dat verwachten kan in een warm klimaat. Veel tropische aroma's en niet zo hoog zuur. Ze zullen vaak aangezuurd zijn en de houtsmaken komen niet van vaten, maar van snippers of staven. Ja, dit type wijn voorziet gewoon in een hele grote behoefte. Niet de mijne en waarschijnlijk ook niet de jouwe. Gelukkig worden er in Californië ook prachtige wijnen van Chardonnay gemaakt. In de gebieden die op de een of andere manier onder invloed staan van de Pacific, de Stille Oceaan. Langs Californië loopt een koude golfstroom. En helaas ligt er in Californië helemaal van noord naar zuid een gebergte tussen die koele golfstroom en Central Valley. Die warmte en die koelte hadden elkaar mooi in evenwicht kunnen houden, maar zo is het niet geregeld. Behalve op één plek, en dat is de San Pablo Bay. een zeer grote baai in de omgeving van San Francisco. Daar zijn die bergen onderbroken en vanaf de oceaan komt er 's avonds mist opzetten. Die drijft het land in en trekt zo langs de rivierbeddingen naar boven. En daarmee wordt alles in de omgeving afgekoeld. Nou, perfecter kan je het niet maken voor de druiventeelt. Heerlijke warmte, voldoende zon, maar ook goede afkoeling, zodat de druiven de tijd krijgen om rustig af te rijpen. Veel topwijnen uit Californië komen uit deze omgeving. Een bekend gebied is Los Carneros aan de San Pablo Bay. De wijngaarden van Sonoma County profiteren van de koelte van de kust. Meer naar het noorden kom je in Napa Valley uit. Daar wordt het steeds warmer en zonniger. En heel grappig, Napa Valley wordt ook wel Wine Disneyland genoemd, omdat er ontzettend veel wijntoerisme is. Napa Valley staat ook wel echt bekend om zijn Chardonnays. Met een volle body, veel tropisch fruit en hele duidelijke houttonen van vanille en specerijen. Een flink stuk naar het zuiden, richting Los Angeles, vind je Santa Barbara County. Een gebied aan de kust. En dat hele kustgebied wordt Central Coast genoemd. Santa Barbara County profiteert natuurlijk van die koele zeewinden. Extra gunstig is daar dat de dalen dwars op de zee staan. Dus die wind kan er goed inkomen. Naar het noorden, boven Californië, ligt de staat Oregon. Die staat vooral bekend om zijn zeer goede Pinot Noir. Maar er komen ook uitstekende Chardonnays vandaan. Die zijn veel frisser, hebben een hoger zuur dan de wijn uit Californië, want het is een stuk koeler. Ook op het zuidelijk halfrond speelt Chardonnay een belangrijke rol. Om te beginnen natuurlijk Australië. Veel bulk Chardonnay komt uit Southeast Australia. Vaak worden die wijnen ook nog eens geblend met andere druiven zoals Semillon. Dat is eigenlijk wel een verbetering. En die goedkope wijnen die massaal geproduceerd zijn in een warm gebied, hebben vaak een gebrek aan zuren, dus die worden meestal aangezuurd. In South Australia liggen de beroemde Adelaide Hills. Die vindt zijn verkoeling door een hoge ligging. En je vindt er Yarra Valley. Die profiteert van koude winden van de koude golfstroom, die eigenlijk helemaal afkomstig is van Antarctica. Al die koelte vertraagt de rijping en dus krijg je mooiere aroma's. Terwijl rijp worden zelf natuurlijk nooit een probleem is in zo'n superzonnig klimaat. Helemaal in het westen van Australië ligt Margaret River. Dat is een veel minder groot wijngebied dan al die gebieden in South Australia en Southeast Australia. Maar er komt goede kwaliteit vandaan. Ook weer door verkoeling vanuit de oceaan. Het grootste deel van het binnenland en het noorden van Australië zijn veel te warm voor druiventeelt. Overal in de Australische wijnregio's vind je Chardonnay met een gemiddelde tot hoge body en met rijpe aroma's van steenvruchten, maar zeker ook van tropisch fruit. 4000 kilometer naar het zuidoosten komen we in Nieuw-Zeeland uit. Dat ligt verder van de evenaar en is dus een stuk koeler. Nieuw-Zeeland is verdeeld in het Noordereiland en het Zuidereiland. Op het Noordereiland, waar de wijnbouw begonnen is, vind je Hawke's Bay. En daar is Chardonnay het meest aangeplante druivenras. Op het Zuidereiland, op het meest noordelijke puntje, ligt Marlborough. Zeer bekend vanwege de Sauvignon Blanc wijnen. Maar er wordt ook uitstekende Chardonnay gemaakt. We blijven op het zuidelijk halfrond, maar we vliegen wel de hele wereld over. We gaan naar Chili. En dan komen we uit in Casablanca Valley. Ook dat ligt aan de kust en profiteert dus weer van de koelte van de Stille Oceaan. Hier worden Chardonnays met en zonder houtlagering gemaakt. Het centrale wijngebied van Chili heet Central Valley. Dat is een verzameling van een heleboel valleien. En hier worden Chardonnays gemaakt van simpel tot premium. De beste komen van plekken die wat hoger gelegen zijn. En als laatste land, we vliegen weer verder, bezoeken we Zuid-Afrika. In de zeer warme binnenlanden van Zuid-Afrika, met name de regio Western Cape, wordt een groot volume van Chardonnay bulkwijnen gemaakt. Vaak worden die ook geblend, bijvoorbeeld met Chenin Blanc. Aan de kust bij Walker Bay is veel meer verkoeling Dus ik denk dat dit inmiddels wel duidelijk is. Je krijgt daar wijnen van een veel hogere kwaliteit. Met een mooi hoog zuurgehalte. En natuurlijk weer die smaken van rijpe steenvruchten zoals perzik en abrikoos. En tropisch fruit, ananas en ook houtlagering. Tot zover de belangrijkste wijnregio's voor Chardonnay. Nou, het zijn er een heleboel, dat heb je inmiddels wel gemerkt. En de vraag is nu, hoe gaat het verder met Chardonnay? In Amerika was er een hele kwalijke ontwikkeling. Chardonnay werd massaal gebruikt voor goedkope wijnen met een sterke houtsmaak. Verkregen door snippers en staven. Uiteraard niet door rijping op vaten, veel te duur. Uiteindelijk was dat zo'n vervelende, voorspelbare, overdreven smaak dat de Amerikanen er ook genoeg van kregen. En in een restaurant kon je tegen een ober zeggen ABC en hij wist meteen wat je bedoelde. Anything but Chardonnay. Eigenlijk ging het natuurlijk niet om de druif Chardonnay, het ging om die stijl, die overdreven houtsmaak. Als nu een restaurant of café in Nederland een Chardonnay aanbiedt, is dat meestal niet meer van het heftige hout, maar vaak is het toch nog wel een vettige wijn met veel body. Overigens past dat vaak heel goed bij verschillende soorten eten. Wat met Chardonnay gebeurt, zie je wel met meer druiven. Je kunt er ordinaire bulk van maken, maar je kunt er ook echte premium wijnen van maken. En nog steeds worden er hoge prijzen betaald voor de toppers uit de Bourgogne. En in de afgelopen jaren is die prijs alleen maar gestegen. Er is zoveel Chardonnay, maar er is nooit genoeg top Bourgogne. Nou, dat is het verhaal over Chardonnay. Het is een behoorlijk compleet verhaal geworden. Ik zie dat ik er al 20 minuten aan besteed heb. En dat is natuurlijk niet voor niks. En ik denk dat dit verhaal dat wel duidelijk gemaakt heeft. Genoeg over Chardonnay. Hoog tijd voor iets anders. We gaan door met Sauvignon Blanc. We hebben net Chardonnay gehad en het eerste wat je opvalt als je een Sauvignon Blanc inschenkt, is dat het een super aromatische druif is. Als aan een groep mensen in een kamer een Sauvignon Blanc uit Nieuw-Zeeland geschonken wordt en jij komt even later die kamer binnen, al zou het geblinddoekt zijn, je weet meteen, oh, hier wordt Sauvignon Blanc gedronken. De hele kamer ruikt ernaar. Sauvignon Blanc doet het vooral goed in koele en gematigde klimaten. En met de aroma's is iets heel interessants aan de hand. Er zit een soort tegenstelling in. Hij heeft enorm veel primaire aroma's. En daar is een groep in te onderscheiden. En dat zijn de groene, ja, bijna onrijpe tonen. De groene paprika, het gras, de asperges, de selderij. En dan heb je de aroma's van groen fruit en appel en kruisbes. Helaas kennen helemaal mensen geen kruisbes. Het is echt heel lekker. En verder natuurlijk citrusvruchten, grapefruit, mandarijn, sinaasappel, citroen, limoen en natte steen. En dan zijn er nog die rijpe smaken van perzik en nectarine en abrikoos, maar ook echt van tropisch fruit. Met name passievrucht. Heel grappig vind ik zelf om te merken dat mensen verschillende gevoeligheden hebben als ze ruiken. En Sauvignon Blanc leent zich er enorm goed voor om dat uit te proberen. Ik heb aan mezelf gemerkt dat ik die groene tonen veel makkelijker oppak dan die tropische tonen. En er zijn mensen bij wie het precies andersom is. Sauvignon Blanc wordt over het algemeen niet in hout gelagerd. Hij wordt vaak als monocépage verkocht. Dat wil zeggen een wijn gemaakt van één druif. Over het algemeen wordt Sauvignon Blanc jong gedronken. En vaak zien ze er ontzettend bleek uit. Soms hebben ze gewoon de kleur van water en dat klopt niet. Het druivensap heeft echt wel meer kleur dan dat. Maar de consument verwacht het van zo'n frisse wijn, zo'n bleke kleur. En dus worden die wijnen vaak ontkleurd door middel van actieve koolstof. Dit staat overigens niet in je lesboek. Maar ik vond het toch leuk om te vertellen. Jong drinken dus die Sauvignon Blanc. Dan behoudt hij al die leuke primaire aroma's. Ook voor Sauvignon Blanc geldt, het is allemaal begonnen in Frankrijk, om precies te zijn in de Loire. En om nog preciezer te zijn, vooral in de Sancerre en Pouilly-Fumé. Valt het je op, we hadden het net bij de Chardonnay over Pouilly-Frisé en bij Sauvignon Blanc spreken we over Pouilly-Fumé. Het knappe aan vooral Sancerre vind ik, dat de wijnmakers daar de kunst verstaan om die aromas heel ingetogen te houden. Sancerre is helemaal niet zo stuivend als al die andere Sauvignons. En vaak proef je dat stenige in Sancerre, wat van de kalkbodem afkomstig is. Sauvignon Blanc heeft in alle wijngebieden een stevig zuur. En in Sancerre zijn de aromas vooral die van groen fruit en asperges. Verderop in de Loire vind je ook Sauvignon in de AOC Touraine, rondom de stad Tours. De meeste Sauvignon Blanc wijnen zijn niet duur. In de Bordeaux wijnregio wordt ook veel Sauvignon aangeplant, heel veel zelfs. En die heeft daar ook die frisse aromas van gras en groene appeltjes. Het kan een monocépage zijn, een wijn gemaakt van één druif, maar meestal is het een blend. Zoals bijvoorbeeld de AOC Graaf en de AOC Pessac-Léonard. Die zijn vaak zo goed dat ze ook wel op hout gelagerd worden. Sauvignon Blanc is ook zo'n druif die de hele wereld overgegaan is. Op het zuidelijk halfrond vind je hem veel in Nieuw-Zeeland. En daar is die wel heel erg bekend geworden als de Marlborough-wijn. Een super uitgesproken wijn, enorm aromatisch. En er is één producent die er met de kwaliteit echt bovenuit springt en dat is Cloudy Bay. Meestal worden de Sauvignon Blancs uit Marlborough geblend. En in dit geval bedoel ik dan een blend van verschillende wijnen gemaakt van Sauvignon Blanc. Dat geeft meer complexiteit aan de wijn. Wat ik al zei, grapefruit en persik en passievrucht. En best wel pittige geuren en smaken van paprika en asperge. Dit was jaar in jaar uit de super herkenbare stijl van Nieuw-Zeelandse Sauvignon Blanc. Maar er zijn nu wijnmakers die daar vanaf willen en die elegantere Sauvignon willen produceren. Of Sauvignon met houtrijping. Of bewaren op de gist. Dus meer complexiteit en meer body, maar met een ander aromaprofiel. We reizen door naar Australië en dan komen we uit in Margaret River in West-Australië. Die maken Sauvignon Blancs vaak gemengd met Sémillon, dus op de Bordeaux manier. De meeste Sauvignon Blanc in Australië staat in Adelaide Hills, in het zuiden van Australië. De wijngaarden staan hier lekker hoog en daar worden ze koeler van. En inmiddels is dat begrip voor jou denk ik heel vanzelfsprekend geworden. In warme gebieden heb je verkoeling nodig. Dan krijg je mooiere wijnen. Ook hier wordt Sauvignon Blanc vaak weer gemengd met Sémillon. We vliegen door naar Zuid-Afrika. Daar staat Sauvignon Blanc vooral in de kustgebieden. Want verder is het te warm. In Constantia, dat puntje, dat uiteinde van Zuid-Afrika midden in de oceaan, vind je lekkere Sauvignon Blanc. En ook in Elgin, het koelste wijngebied van Zuid-Afrika. En ook in Stellenbosch en in Parel. Ik moet zeggen, ik heb veel Zuid-Afrikaanse Sauvignon Blanc geproefd. En het was vaak verrassend goed. Ik kan het je zeker aanbevelen. Ten slotte gaan we naar Californië. Daar staat ook wel Sauvignon Blanc, maar meestal is het er te warm. In de koelere delen van Napa Valley kun je goede Sauvignon vinden. En heel grappig, hier in Californië maken ze ook vaak houtgelagerde Sauvignon. En die heet dan Fumé Blanc. Je hebt nu een aardig overzicht van de belangrijkste wijnregio's voor Sauvignon Blanc. En de vraag blijft over, wat biedt de toekomst? Sauvignon Blanc is niet weg te denken. Iedereen kent het. En ik denk, met zijn frisse zuren, is het vooral een zomerwijn. Je kunt hem prima zo drinken om te borrelen, maar hij gaat ook goed bij het eten. Zeker bij voorgerechten, bij salades, frisse dingen en bij heel veel vis. Gebakken, gegrilde vis en een Sauvignon Blanc, dat is vaak een prima combinatie. Er zijn wijnmakers die toch telkens een heel stuk verder kijken en die maken zich ook wel zorgen over dat uitgesproken aroma van Sauvignon Blanc. Ze zijn bang dat mensen er een keertje genoeg van kunnen krijgen. En die kans is reëel. Wijn drinken is zeker ook onderhevig aan trends. En die wijnmakers zijn op zoek naar nieuwe stijlen Sauvignon Blanc. Nou, we gaan het zien. En dan komen we toe aan onze volgende druif en dat is de Pinot Gris. Overigens, en dat vind ik altijd wel grappig in Nederland, maar het stoort me soms ook. Als je in een eenvoudig restaurant komt of in een eetcafé en je vraagt welke wijnen hebben jullie op glas, dan is het standaard antwoord tegenwoordig Chardonnay, Sauvignon Blanc of Pinot Gris. Chardonnay staat dan voor vol met een lekkere volle body. Sauvignon Blanc staat voor fris met hoge zuren. En Pinot Gris staat eigenlijk voor weinig smaak, lekker vlak. Geloof het of niet, maar er zijn een heleboel mensen die dat zoeken. En als ik dat lijstje hoor, denk ik altijd, kan het misschien niet een stukje origineler? En weten jullie eigenlijk ook wel dat er hele interessante Pinot Gris bestaat? Nou, daar gaan we het nu over hebben. Als eerste heb ik een vraag voor jou. Hoe denk je eigenlijk over Pinot Gris? Wat is dat voor een druif voor jou? Pinot Gris is hetzelfde als Pinot Grigio. Dat is gewoon de Italiaanse naam van die druif. En ik zal je eerlijk zeggen dat ik er een hele lage dunk van had. Het is dan ook een druif die in cafés en eenvoudige restaurants gebruikt wordt om simpele wijn te presenteren, lekker goedkoop. Pas toen ik mooie Pinot Gris uit de Elzas dronk en leerde dat het in de Grand Cru is opgenomen. En helemaal toen ik Grauburgunders proefde uit Duitsland, houtgelagerd, kantelde mijn beeld over Pinot Gris. Het is eigenlijk een heerlijke druif, maar je kunt er twee stijlen van maken. Pinot Gris hoort thuis in een koel of gematigd klimaat. Als je er een simpele, goedkope massawijn van wil maken, is de formule eigenlijk altijd hoge opbrengst. Dat is de enige manier om een wijn echt goedkoop te krijgen. Die druiven worden vaak ook wat vroeger geoogst om toch nog wat zuur in die wijn te behouden. En je krijgt dan een droge wijn met een lichte body en een gemiddeld wat hoog zuurgehalte en eenvoudige smaken van peer en citroen en bloemetjes. Heel simpel en primair die aroma's. Dat is een wijn die we denk ik vooral uit Italië kenden, Pinot Grigio. En die kan in bijna heel Italië gemaakt worden. Zo'n wijn is natuurlijk bedoeld om jong te drinken. Dat kleine beetje kwaliteit dat hij heeft, houdt het een jaar vol. Ik ben er niet enthousiast over, maar de waarheid gebiedt te zeggen dat hiervan enorme hoeveelheden verkocht worden. Het is eigenlijk gewoon heel populair. Voor de duidelijkheid, dit type wijn wordt natuurlijk altijd in roestvrij staal vergist en heel kort gerijpt. En dan krijgen we de andere stijl wijnen, de kwaliteitswijnen Pinot Gris. En daarbij is alles wat ik net vertelde zo'n beetje tegenovergestelde. Voor kwaliteit moet je om te beginnen een koel klimaat hebben. Daar komt hij het beste tot zijn recht. Uiteraard moet hij op een gunstige plek staan, maar het belangrijkste is de opbrengst beperken. Dan krijgen die druiven veel meer aroma's en ook body. Kenmerkend zijn de smaken van citroen, steenvruchten zoals perzik en tropisch fruit, mango en banaan. Vaak worden van Pinot Gris ook wel iets zoete, halfzoete of zoete wijnen gemaakt. En de meest gebruikte methode daarvoor is de vergisting afbreken, zodat er restzaken overblijft. Hoge kwaliteit Pinot Gris wijnen ontwikkelen in de fles tijdens het rijpen tonen van gember en honing. Laten we de belangrijke wijnregio's voor Pinot Gris eens even afgaan. Om te beginnen natuurlijk Italië, want daar staat ontzettend veel Pinot Grigio. De meeste zijn van de stijl eenvoudig, niet houtgerijpt en met een lichte body. En het grootste gebied hiervoor is Veneto in het noordoosten van Italië. Het kan gelabeld zijn als DOC delle Venezie of IGT Veneto. Eenvoudige wijnen, primaire aroma's, korte afdronk en goedkoop. Wat verder naar het oosten, in Friuli Venezia Giulia, worden mooiere stijlen Pinot Grigio gemaakt. In Frankrijk is Pinot Gris een belangrijke druif in de Elzas. De druiven worden daar over het algemeen laat geplukt, zodat ze goed rijp zijn, mooie aroma's ontwikkeld hebben en een volle body. Je vindt er smaken van perzik en mango en ook hier weer bij rijping honing en gember. De beste wijnen komen uit de Grand Cru wijngaarden. Elzas is een bijzonder wijngebied. Koel en toch heel zonnig. Ik vind dat er prachtige wijnen vandaan komen. Vooral wijnen die goed bij het eten passen. In de Elzas staat het druivenras altijd op het etiket. De wijn wordt genoemd naar zijn druif. Dat is in Frankrijk heel ongewoon. Maar in Duitsland heel gebruikelijk. En dat is een van de dingen waaraan je kunt zien dat Elzas vroeger tot Duitsland behoorde. En je ziet het nog wel aan meer dingen hoor, als je er rondloopt. Maar het is allemaal super strak geordend. Je hebt die mooie vakwerkhuizen. Overal hangen geraniums aan de balkons. Het lijkt soms wel alsof die dorpjes wedstrijden doen wie de mooiste straat heeft. Elzassers voelen zich niet zo verbonden met Parijs, maar wel duidelijk met Baden. De Duitse wijnregio die net aan de andere kant van de rivier de Rijn ligt. Alle Elzaswijnen worden in een fluit gebotteld. Zo'n hele mooie, lange, slanke groene fles. Op het etiket staan de kwaliteitscategorieën. De eerste categorie is AOC Alsace. En sinds 2021 is het ook verplicht om de zoetheid van de wijn op het etiket te vermelden. Daarnaast heb je de AOC Alsace Grand Cru. Dat zijn wijnen van de beste wijngaarden. Vooral steile hellingen die oost-zuidoost gericht zijn. Goed om te weten welke druiven behoren tot de Grand Cru. Dat zijn de Pinot Gris, de Riesling, Gewürztraminer en Muscat. En op een paar plaatsen ook Pinot Noir. En dan is er nog een kwaliteitscategorie en dat is de Vendange Tardive. Ofwel late oogst. Wijnen gemaakt van overrijpe druiven die zoveel suiker overhouden dat het half zoete of zoete wijnen worden. Het staat niet in het boek, maar ik vind het toch wel leuk om te vermelden. In Duitsland heet Pinot Gris Grauburgunder. En de meeste Grauburgunder staat natuurlijk niet toevallig in Baden, de buren van de Elzas. Tja, de moraal van dit verhaal. Er is een massa Pinot Gris en vooral Pinot Grigio. Daar wordt veel geld mee verdiend. Het heeft weinig smaak of karakter, maar daarnaast is er ook echt mooie Pinot Gris. Dus ik beveel je van harte aan om dat eens uit te proberen. En zeker ook bij het eten. Zo'n Grand Cru uit de Elzas heeft een volle body, voldoende zuren, mooie aroma's en is daardoor breed inzetbaar. Tot zover Pinot Gris. Laten we meteen ook eens naar een andere druif uit de Elzas kijken, Gewürztraminer. Ook zo'n druif die je vooral in de Elzas en in Duitsland tegenkomt. Gewürztraminer is een super aromatische druif. Belangrijkste kenmerken zijn rozen en litsies en steenfruit, persik en abrikoos. De geuren zijn zo vol en overdadig, ze stuiven het glas uit. Helaas heeft hij een laag tot gemiddeld zuurgehalte, maar wel een lekkere volle body. Houtrijping zie je vrijwel nooit, dat past eigenlijk niet zo. Hij kan prima rijpen en geeft dan ook weer honingtonen, maar ook allerlei gedroogd fruit. Maar voor een mooie Gewürztraminer is het wel belangrijk dat hij uit een koel klimaat komt en dat hij voldoende zuren heeft. Hij doet het erg goed bij keukens met veel specerijen, gerechten met scherpte en gerechten met wat vet. Hij wordt daarom ook vaak in Chinese restaurants ingezet. Zet er gerechten bij met veel smaak, want anders walst hij er helemaal overheen. Nog zo'n enorm aromatische druif is de Viognier. Die vindt zijn oorsprong in de Noord-Rhône, in Condrieu. Maar tegenwoordig wordt hij wel wereldwijd aangeplant. Viognier staat echt bekend om zijn bloemenaroma. Of moet ik beter zeggen bloesem van appel- en acaciabomen. Viognier geeft ook veel fruit. Met name persik en abrikozen, heel duidelijk in die wijn. Hij wordt vrijwel altijd droog gevinifieerd. Hij heeft een gemiddelde tot volle body. Je kunt hem op hout rijpen, maar hij kan wat gebrek aan zuur hebben, laag tot gemiddeld zuur. En met te weinig zuur, ja, dan worden al die super aromatische druiven een beetje lomp. Je hebt echt zuur nodig als tegenhanger. Je kunt hem als monocépage tegenkomen, dus een wijn van één druif. Maar hij wordt ook wel geblend. Het gebied waar het allemaal begon is Condrieu, het noorden van de Rhône. En vroeger werd de Viognier-druif gebruikt om die harde, stevige Syrah-wijnen uit Noord-Rhône een beetje zachter en vriendelijker te maken. En dan wil ik nog één druif met je bespreken. De Albarino. Dat is de druif uit de Rías Baixas. Dat hele regenachtige gebied in het noordwesten van Spanje aan de Atlantische Oceaan. Riesbergers heeft een gematigd zeeklimaat. Het is er vaak koel en nat en bewolkt. En je kunt er dus uitstekend frisse witte wijnen maken. Een typische Albarino is een droge wijn met een hoog zuurgehalte. Hij heeft een gemiddelde body en de aroma's van citrusfruit, en trouwens ook de smaken van citrusfruit, haal je er direct uit. Normaal gesproken wordt hij niet hout gelagerd en is hij bedoeld om jong te drinken. Soms geven ze wat lee-contact mee, wat gistcontact, om hem wat complexer te maken. In Nederland, helaas, wordt hij wel eens wat aangezoet. Ik vind dat zelf altijd erg jammer. Dan gaat die mooie, zuivere frisheid verloren. Albarino is echt met een opmars bezig in de wereld. Hij is erg populair aan het worden, omdat je er van die heerlijke, frisse wijnen van maakt. Hiermee wil ik deze podcast afsluiten. Ik hoop dat het allemaal wat duidelijker voor je is geworden. En ik zou zeggen, ga naar de winkel en koop eens wat van die mooie wijnen. Of ga in gesprek met de sommelier. Het is altijd leuk om samen te praten over druiven en wijnstijlen en wat te proeven. De volgende podcast wordt compleet anders. Dan gaan we naar de belangrijkste blauwe druiven van de wereld. Merlot, Cabernet Sauvignon en Syrah, Shiraz. Drie druivenrassen die enorm veel te bieden hebben en de wijnwereld domineren. Mijn naam is Jeroen Bronkhorst. Ik nodig je van harte uit om weer bij de volgende podcast te zijn.